Op 29 november 1949 verzocht Nicolaas B. Zijp, wonende in de Tweede Vroomstraat 18, om een hinderwetsvergunning voor het oprichten van een glasslijperij, een glas in loodatelier en een spiegelfabriek in het perceel Tweede Vroomstraat nummer 16. Voorwaarden tot het verlenen van de vergunning waren onder andere het zodanig verwarmen van de versilverij dat geen open vuur gebruikt mocht worden. Bovendien moesten de deuren in de werkplaats die toegang gaven tot het glas in loodatelier en de woning brandvrij en zelfsluitend worden gemaakt. Ons college van BNW achtte verder geen gronden aanwezig het verzoek af te wijzen en reeds in februari 1950 werd het bedrijf in de Tweede Vroomstraat door burgemeester G. Witmeester geopend. Mede-compagnon van de glasslijperij annex spiegelfabriek P. Zerf had bij die gelegenheid artikelen van spiegelglas vervaardigd en deze van geslepen voorzieningen voorzien. Zowel de heer Zerf als de heer Zijp wonen ver buiten onze gemeentegrens en daarom hebben we van de week een bezoek gebracht aan de heer De Vries, Simon De Vries, die al een groot aantal jaar werkzaam is bij Brederode aan de Loodsgracht. Hij kan zich nog de glasslijperij van Nicolaas Zijp heel goed voor de geest halen, want hij heeft er namelijk als jongeman gewerkt in de periode 1950 tot en met 1952.
Ja, van de lagere school af, toen de tijd was het nog zo. Je ging aan het werk omdat thuis moest geld binnenkomen. Dus je ging op zoek naar werk. En toen ben ik bij de heer Zijp terechtgekomen. En daar begonnen als schildersleerling. Dat was in 2 januari 1950 en in januari werd er een glasslijperij, spiegelverzilverij werd daar opgebouwd en op een gegeven moment was het in het schilderswerk was niet zo gek veel werk en toen vroegen ze ja wat wil je binnen of wil je buiten? En ja, het was winter, dus je stapte naar binnen toe, want daar brandde de kachel. En daar was de glasslijperij en de spiegelverzilverij. En daar ben je als leerling, ben ik daar begonnen. Door het kijken naar de vakmensen die daarvoor aangetrokken waren, door het kijken leer je als je zelf tenminste leren wil. En voor de rest, ja, in het begin ben je krullenjongen en af en toe mag je dan er eens wat doen. En dan moet je je eigen proberen op te werken.
Behalve Nico Zijp, Nicolaas Zijp, was het dus de heer P.C. die dus in het bedrijf werkzaam waren. Hoe lag die rolverdeling eigenlijk?
Nou, de heer Zijp was eigenaar en de heer Zijp die was uit Limburg, uit Kerkrade aangetrokken en die was compagnon.
Als we dat pand eens een beetje kunnen beschrijven, u heeft er een hele mooie tekening van gemaakt. Misschien dat u het nog even voor de luisteraars ook kan vertellen hoe de indeling was binnen.
De indeling binnen, het pand dat staat er nu nog. Het staat tegenover het Vliegersmonument in de Tweede Vroonstraat. Het heeft een voorterrein. En dan komt een soort boerenstolp, een boerderijachtig gebouw. Dat was een grote vierkante ruimte.
Het is waarschijnlijk heel vroeger een boerderij ook geweest.
Heel vroeger waarschijnlijk een boerderij geweest, ja. En als we dan de ingang ingaan, dan hebben we aan de achterwand was een hele batterij van slijptoestellen. Daarvoor stonden een snijtafel, een glas-in-loodtafel en een polijstafel om het glas te polijsten die verzilverd werden. En daar was ook binnenin een aparte ruimte ingebouwd voor de spiegelverzilverij.
Say it's only a paper moon, sailing over a cardboard sea. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me.
Say it's only a paper moon, sailing over a cardboard sea. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love,
it's a honky-tonk parade. Without your love,
it's a melody played in a penny arcade.
It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. It's phony, it's plain to see how happy I would be if you believed in me.
Er waren twee stenen schijven waar het glas dus op geslepen werd. Er was één metalen schijf waar zand over liep. Dat werd gebruikt om de facetten aan het glas te maken, voor de spiegels onder andere. Dat werd er met zand werd dat ruw geslepen. Daarna ging het op een stenen schijf. Dan werd die mat geslepen, gladder geslepen dus. Van daaruit ging het naar een houten schijf, waar een polijspoeier over ging en werd die facetrand werd gepolijst. Doch had niet die glans die het nog hebben moest, de oorspronkelijke glans van het glas. Daarna werd hij met een portépoeder over een filterschijf gepolijst en dan had hij zijn volledige glans weer terug. Dan stond er een slijpmachine nog voor handgrepen, voor bijvoorbeeld schuifglazen. En daar kon dan ook een steen op gezet worden om daar de sterretjes in ruiten in te slijpen. Bloemtakjes, lauwertakjes en iets dergelijks.
Ja, kon u al onmiddellijk met al die slijpstenen overweg of moest het nog geleerd worden?
Nou, zelf kon ik er dus nog niet mee overweg. Over de gewone slijpschijven, slijpstenen, dat ging vrij gauw. Als je, zeg ik, als je leren wil en je kijkt goed hoe het gedaan moet worden en je gaat dan bezig, geven ze je automatisch wel advies van dat moet je zus of dat moet je zo. Dat sterren slijpen, ja, dat is echt meesterwerk in wezen, want daar moet je ontzettend goede vaste hand voor hebben. En daar ben ik in de jaren daarna ben ik pas daaraan begonnen. Dat gaat niet 1, 2, 3.
U was net schooljongen.
Was uiteindelijk nog maar net van school af.
Dus wat dat betreft was het voor u ook allemaal nog een beetje moeilijk. Was er buiten ook nog een opslagterrein of een schuur waar het glas lag opgeslagen?
Het voorterrein, dat was tevens dus eventueel opslagterrein, maar meestal stond het glas wat in voorraad was, werd meteen binnen in de glasvakken gezet.
Dat glas werd wekelijks aangevoerd?
Dat werd vrijwel, ja, wekelijks. Kan ik me niet zo goed meer herinneren, maar toch vrij regelmatig.
Dat kwam met bepaalde vrachtwagens aan, hè?
Dat kwam dan in glaskisten en dergelijke kwam dat aan.
Lolita Lopez, the bellabels out the door. Lolita Lopez, the toast of the troubadour. She gracefully throws a rose to a toreador. Yet everyone knows she loves only one señor. When she walks down the street, Lolita Lopez looks neat. Her smile sweeps you off your feet, but you'll have to be discreet. And though your heart prefers a loveliness such as hers, you're hopeless in your amour. She'll give you the gate, she'll soon be the mate of Chico, the grave matador, Lolita Lopez. Lolita's the toast of the troubadour. And when she throws a rose to a toreador, everyone who knows her knows she loves only one señor. When she walks down the street, that señorita looks neat. Her smile will sweep you off your feet. And though your heart prefers a loveliness like hers, her heart belongs to Chico the matador, Lolita Lopez, the belle of El Salvador, Lolita Lopez, the toast of the troubadour. She gracefully throws a rose to a toreador, yet everyone knows she'll brush you aside. She'll soon be the bride of Chico, the bride of the rain, and a certain fascinating señorita, Lolita Lopez.
De firma Essers, dat was een bedrijf in Kerkrade. En die zoon, die werkte bij de firma Zijp als glas in loodzetter. Dat was de glas in loodman. En de heer Zef, de compagnon, dat was de glasslijper. En het glas waar dat betrokken werd, ja, bij onder andere Kreuder kwam het toen vandaan. En misschien wel bij Krug, Kerrebijn toen de tijd ook in Alkmaar. En misschien wel andere bedrijven, maar dat ben ik niet zo van op de hoogte.
Nee, in februari 50 is het bedrijf geopend door burgemeester Witmeester. Was u daar ook nog bij aanwezig?
Daar was ik toen wel bij aanwezig. Maar daar kan ik me heel weinig of nagenoeg niks van herinneren. Dat is jammer.
Ja, het moet een feestelijke opening geweest zijn. Want de mede-compagnon van de glasslijperij, de heer P. Sef, die had bij die gelegenheid artikelen van spiegelglas vervaardigd en deze van geslepen versieringen voorzien.
Ja.
Ja. Nee, want hij deed dus het slijpwerk, de heer Sef, en het spiegelverzilveren, hè, wat weer een heel apart vak was.
Werkt u ook met verschillend soort glas?
Ja, het gefigureerd glas.
Wat is dat?
Gefigureerd glas wat veel in bovenlichten en deuren gebruikt wordt. Dat is bewerkt glas dus, met bobbeltjes en dergelijke. En bloemetjes en al dat soort. En er was gewoon vlak glas, gekleurd glas. Er was antiek glas wat gebruikt werd voor glas in loodwerk. Ja.
Dat glasslijpen, dat heeft u dus eigenlijk pas na de hand gedaan. Want het was dus een vak apart, hè?
Dat was een vak apart, ja.
Het moest ook bijzonder voorzichtig gebeuren, want je kon er wel eens je hand openhalen.
Daar kwam heel weinig voor, gelukkig. Maar ja, als je niet oppast, kan dat gebeuren. Glas is breekbaar.
Maar er was wel voor gezorgd dat er een verband wilde bij de hand.
Allicht is altijd materiaal aanwezig.
Welke opdrachten werden bij Nicolas Saap uitgevoerd? Moest men ook die werkstukken naar de opdrachtgevers brengen, naar particulieren?
Het glas werd naar particulieren gebracht, schildersbedrijven werden er ook wel gebracht.
Bij de mensen thuis?
Bij de mensen thuis ook. Het was een hoop particulier werk.
Was er een vrachtwagentje daarvoor?
Nou, toen was er nog geen vrachtwagen, want toen werd alles nog met de handwagen gedaan. Dus was lopen geblazen.
Daar moest je zelf ook voor zorgen.
En ik heb dikwijls achter die handwagen gelopen, ja.
Het was vooral s'winters niet altijd even plezierig natuurlijk.
Nee, zeker niet. En je ging ook glasplaten, glas onder je arm en op het fietsje wegbrengen.
Heeft u ook nog, die spiegelfabriek, hè, daar moet je natuurlijk ook niet al te veel van voorstellen, want het pand op zich is natuurlijk ook niet zo groot. Was dat een aparte afdeling?
De spiegelverzilverij, dat was een aparte afdeling, want die moest...
Mogen we van de fabriek spreken? Moeten we eigenlijk van de verzilverij?
Eerder van een verzilverij, want er werden nieuwe spiegels gemaakt, maar dat was praktisch altijd particulier werk, dus kleine spiegels. En... ook oude spiegels die lelijk waren geworden, waar het weer in zat, die werden opnieuw verzilverd. Die gingen eerst in een zoutzuurbad om die oude spiegellaag af te weken. Daarna gingen ze naar de polijstafel. Toen werden ze helemaal gepolijst, dat ze zuiver schoon waren, want er mocht niks aan mankeren. Van daaruit gingen ze naar de spiegelverzilverij en die kamer die werd altijd verwarmd tot plusminus 4, 25 graden Celsius.
Dat was altijd wel behagelijk.
En dat was altijd lekker warm. Daar zweten je wel, ja, vooral zomer zeker. En dan werden die spiegels, die werden dan met gedistilleerd water, werd dat glas eerst weer schoongespoeld na het polijsten. Dan werden ze ontvet met een ontvetter. Dan werd zilver werd aangemaakt, de zilverlaag. En dat was een vloeibare vorm. Die werd per hoeveelheid van het aantal spiegels die verzilverd moesten worden, werd dat aangemaakt, omdat niet bewaard kon blijven. Dat werd over dat glas gegoten totdat de zilverlaag neersloeg. Dan werd dat gedroogd als dat zilver neergeslagen was. Dan werd dat gedroogd en dan kwam er een beschermlaag over die zilverlaag. Als het voor badkamers was, dan werden er soms twee beschermlagen overgegeven. En daarna kwam er een laklaag over ter afsluiting. En dan was de spiegel gereed.
Vertel eens even, ben ik heus zo oud als jij?
is het waar? Ben ik 20? Is mijn tienertijd voorbij? Ik ben wel jong, maar ik ben toch niet zo jong meer als ik was. Ging zo graag nog een keertje terug naar de klas. Spiegelbeeld, ik kan je haten, want je geeft geen dag terug. Waarom gaan toch die jaren als je jong bent zo vlug? Ik ben wel jong, maar er is nog al zoveel herinnering. Spiegelbeeld uit al die jaren vergeet ik geen deel. Spiegelbeeld, mijn eerste vriendje was een joch zo oud als ik. Ik kreeg van hem mijn eerste zoentje. Het was een heerlijk ogenblik. Ik ben wel jong, maar het zal ik nog zo graag eens overdoen. Quick, quick, slow, de eerste dansles. Wat was ik nog groen? Ik heb alleen nog wat foto's en die zeggen het me weer. Het is voorbij, mijn eerste waljurk, die draag ik niet meer.
Het is een oud beroep. En dat is meestal een doorgeefsysteem van vader op zoon. Of als er geen zoon is en hij heeft een goede maat die dat vak goed verstaat, dan willen ze het wel eens doorgeven. He, zo ben ik er ook aangekomen.
Nou, we hebben in de Helder dus is er geen sprake meer van een spiegelfabriek, dus het is helemaal geen punt. Maar hoe ontstaat die spiegel eigenlijk? Dat je dus je eigen kan zien in een stuk glas.
Dat is het zilver. Dat is een zilvernitraat met andere chemicaliën. En die doen het zilvernitraat doen ze neerslaan op het glas. En dat hecht zich aan het glas vast. Dus als je een zilverpapiertje goed vlak strijken, je houdt dat achter glas, kan je je eigen ook zien. Dus, maar dit is, omdat het een vloeibaar iets is, zit er geen bobbeltje, geen welletje zit erin. En dus is het één gladde plaat zilver die tegen dat glas zit.
Ja. Welke mensen werden er op dat ogenblik in de slijperij en verzilverij?
Nou, als we dan kijken, het hele bedrijf, het glasbedrijf, werkten we met z'n drieën. Dat was de heer Zef.
Die was Piet Zef.
Piet Zef. En die was dus de glasslijper en de spiegelverzilver. En de heer Essers, Marcel Essers, die was de glas- en loodman. En eventueel andere glasvoorkomende werkzaamheden in het glas. En ik zelf als leerling.
Ja, er waren nog een paar leerlingen in die periode. In die 50, 52. Die Ran heeft er onder andere toch gewerkt?
Ja, maar dat waren schilders.
Die hebben meer op die schilders
gewerkt? Die hebben echt in het schildersbedrijf gezeten, niet in de glasafdeling.
Nee, dat waren maar drie dus in totaal.
Dat waren er in totaal maar drie, ja.
Dat glas in lood maken, hoorde dat ook al tot uw werk?
In het begin dus niet, omdat ik er pas was als leerling en het bedrijf net opgebouwd was. En dat was dus de heer Essers die dat glas in lood onder zijn handen had. En zelf ben ik toen eens begonnen en dat weet ik nog heel goed. Toen moesten hun naar een opdracht kijken voor of maat nemen. Toen waren ze weg en toen lag er nog wat oud glas in lood op tafel wat opnieuw in het lood gezet moest worden. En omdat ik zelf toen weinig te doen had, ben ik stiekem weg, ben ik dat glas in lood gaan maken. Totdat ze terugkwamen en die heer Essers die bekeek dat en die zag een paar kleine foutjes en die zegt, joh, dat moet je niet zo doen, dat moet je zo doen. En voor de rest geen commentaar. En zo ben ik daar zelf aangekomen en dan iedere keer maar weer proberen. Als je vrij was, ging je ook een stukje zetten. En als het niet goed was, werd het wel verteld. En zo heb ik dat zelf geleerd.
Heel veel voorkwam in die periode 50-52 was glas in meubelen. Hè? Die opdracht heb je ook veel gehad. Kasten, ja. En dressoirs.
Er kwam veel voor glasplaten. Vooral op salontafels. Toen de tijd de firma Klerk. Die zat in de Spoorstraat. En die had in het oude rusthuis aan de Tweede Vroonstraat. Had hij zijn meubelopslagplaats en werkplaats. En daar kwamen die salontafels vandaan waar glasplaten op moesten. En dat was in allerhande vormen en modellen werden die gemaakt. En voor kasten, schuifglazen, schuifruitjes, legplaten, noem maar op. Alles wat geslepen moest zijn werd bij ons gemaakt.
Ja, en dan in 1952, in het najaar, is het bedrijf ter ziele gegaan. Nou, u bent er zelf nauw bij betrokken geweest. Heel in het kort, wat is eigenlijk daarvan de oorzaak geweest?
Nou, er zijn bepaalde omstandigheden geweest en met de heer Zijp en zijn compagnon. En in januari 1952 is zijn compagnon weer vertrokken naar Limburg toe. De heer Essers, de man van het glas in lood, die is in oktober vertrokken, 52. En zelf ben ik in 1953, februari, naar de firma van Brederode gegaan, die de glasafdeling had uitgebreid met glasslijperij en glas in loodafdeling. En daar ben ik zelf toen begonnen. De heer Zijp schijnt tot ongeveer 1958 doorgegaan te zijn met schildersbedrijf. En is toen ook opgehouden in de Helder, want zijn vrouw was overleden en is ook uit de Helder vertrokken.
Ja. En voor de mensen die wil weten waar het pand staat, het is er nog steeds, tegenover het Vliegersmonument.
Het pand dat staat er nog steeds. Het staat tegenover het Vliegersmonument in de Tweede Vroonstraat. Het is dus een voorerf, daarachter een gebouw wat het idee heeft van een boerderij. En dat was vroeger de werkplaats, dus de glasslijperij en spiegelfabriek.
Oké.
Ik kwam er op bezoek en daar maakte Hazen ook een geweldig goede indruk vanaf de start, een 2-0 voorsprong. Maar de heer Buitenhuis, toen linksbek bij ons, Gerrit Buitenhuis, ja, jongen, een paar blundertjes als linksbek, ja. En dan slaat zo'n geweldige ploeg, want hij had ook een goede ploeg van ESV, die slaan meteen toe. En ja, met een gelijkmaker en toen zakte Hazen als een pudding in elkaar.
Dat is het helaas bekeken. En daar was het in finale zeker, PSV tegen?
Ja, PSV tegen. Wie de volgende was van hun weet ik niet, want wij waren natuurlijk uit die ronde vandaan.
Ja. Maar hoe komt het dat jullie dat seizoen verder toch niet zo bijzonder goed gedraaid hebben, want jullie kwamen dus, nou ja, vierde te staan. Edo stond toen...
Maar ja, ik moet niet vergeten, dat is een afdeling waarin natuurlijk ploegen, u noemde er eens ploegen op, zoals Edo en RCH. Dat waren allemaal ploegen die in hun midden toch wel een paar internationaals hadden. Zoals in Edo, daar speelde een Schijvenaar in bijvoorbeeld. En bij RCH speelde Biesbroek. Dat waren toch allemaal jongens van internationale klasse die je tegenkwam in die elftallen.
Ja, zaten er bij HC geen mensen bij die toch eigenlijk toch wel misschien nog wel eens een kans hadden gemaakt op de reservebank van het land en nationale team.
Nationale team is niet, maar verschijnen van deze jongens van HSC spelen ook een vertegenwoordigend elftal. Onder andere Joop Dissel en Wietje de Jonge. Ik zelf heb erin gespeeld, vertegenwoordigend elftallen. Maar ja, om daarin door te brengen, dan moet je wel meebrengen natuurlijk.
Ja, maar je lacht in de helder, lag je daar niet goed. Je bracht het eigenlijk een beetje te paar keer tegen het Noord-Hollands elftal dat je daar gekozen werd. En dat was wel gebeurd. Want de helder was zo ver van Amsterdam af. En daar zaten de heren die het eigenlijk al klaarmaakten.
In het Noord-Hollands elftal heeft je ook nog gevoetbald?
Ik heb één keer in het Noord-Hollands elftal gespeeld, ja. Dat was in 1927, ja. Of 26, 27 heb ik daar buiten gestaan in het Noord-Hollands elftal. Niet van het KNVB elftal hoor, nee. Van het Noord-Hollands elftal. Ja.
En toen moest je spelen tegen?
Nou, dat was tegen Utrecht en tegen dat soort ploegen allemaal.
Andere provincies.
Ja, toen stond ik daar buiten in Noord-Hollands elftal.
Heb je toen gespeeld met een paar nationale spelers?
Nee, want ja, die speelde toen niet in het Noord-Hollands elftal.
Dat niet, hè?
Nee, die zaten in KNVB elftal.
Ja, dus dat is een prachtig seizoen, eigenlijk 8-39 geweest. Hè? Wat betreft het feit dat jullie Ajax hebben geklopt. En nou ja, vierde plaats is toch ook niet slecht. Zeker rekening houden met dat jullie een hoop sterke spelers hadden in die andere elftallen. En zo kom je bij de mobilisatie. Dus voordat we met de oorlogsjaren verder gaan, over twee weken, nog iets over die mobilisatie. Betekent dat er ook nog een groot aantal mensen, hoofdzakelijk militairen, uit het elftal werden onttrokken?
Ja. Alleen dat jaar werd er noodcompetitie gelast en in die noodcompetitie stond HSC, dat kunt u wel zien op de standen, misschien in dat clubblad, eindelijk zelfs nummer 1 bovenaan, met 7 punten voorsprong.
Dat was 39-40.
39-40. 39-40.
Ja, dan waren jullie geweldig.
Ja.
Maar toen kreeg je natuurlijk de oorlog en toen kreeg je een uitvlucht van spelers natuurlijk. We raakten Wietje de Jong kwijt, we raakten Dissel kwijt. Ja, toen lag ons hele elftal praktisch op zijn kont, kan ik wel zeggen.
Hebben jullie ook nog tegen militaire elftallen gespeeld in die tijd? Want ja, toen het hele hoop militairen in de helder. Hè?
Ja, we hebben wel eens met HSC tegen een militaire elftal verloren. En die, dat vergeet ik ook nooit. Die verloren we op Tuinderen met 5-2. Maar dat was ook een elftal, dat stond uit prima spelers samengesteld. En in datzelfde elftal speelde onze eigen mid voor, Geert de Vries.
Zou je misschien nog even kunnen vertellen hoe het elftal er toen uitzag in de mobilisatie? Want er zijn natuurlijk al wat spelers weggevallen en weer bijgekomen.
Nee, dat is veel
nee, maar misschien dat u dat...
Ja, ik weet het niet zo precies hoor. Jan Dijkstra stond in doel.
Jim Liefie.
Hé?
Jim Liefie, rechtsbek.
Jim Liefie.
Is dat een familie van de trainer?
Ja. Joop Sanders.
Ja, maar die in de achterdeur stond, Renius van Pelt niet, ja, linksbek,
nee,
Gerrit Tolle speel.
Chris stond er toch al? Chris stond erin.
Zelfde stond rechtshalf, Gerrit Tolle speel, linkshalf.
Ja, ik weet wel, Joop Dissel die stond links buiten, Wiesje de Jong.
Jong liep binnen.
Geert de Vries, dacht ik. Of is het nou Simmy? Dat weet ik nog niet. Ik weet het ook niet zo goed, maar ik weet wel.
En Joop Sanders,
ja, ik was rechts binnen. Ja, Joop Sanders rechts buiten. Ja, ik weet wel, we wonnen daar die wedstrijd, want er was nog een heel weddenschap, want die had er 3 gewonnen, ZTC. En toen moesten wij er naartoe. En toen versloegen ze met 4-1, als ik het goed had.
Uit.
Voordat we met de volgende periode doorgaan, dat is dan een ander hoofdstuk uiteraard. Nog even iets over de geluidsinstallatie en de accommodatie om het veld. Je hebt tegenwoordig een kantine en dat had je toen niet, hè? Ook geen geluidsinstallatie? Dat kwam nog niet.
Voor de oorlog niet, nee.
Het was dus een kale bedoeling.
Ja, je had hier een klein hokje staan, daar stond Dirk van Willigen. Die had een zogenaamde tokootje, nou, die verkocht dan wat jodenkoeken en chocolaatjes. Maar voor de rest was er helemaal niets. Nee.
Dat was op het sportveld, had je dus zoiets, op het Tuindorp dus, hè?
Ja. Dirk van Willigen had hier een café op Tuindorp en dan zondagsmiddag stond hij hier met een klein tokootje. Een bakje chocola en een stukje jodenkoek en voor de rest was er niks hoor.
Het café stond op de Brakkenveld weg.
Ja.
En die, dus daar kon je eigenlijk ook 's winters, of als het koud was, geen chocolademelk?
Nee, dat was er allemaal. Toen, voor de oorlog was dat er allemaal niet bij. Nee.
Sigaretten misschien nog wel?
Maar... Nou, misschien, dat deed ik ook nog wel sigaretten, aangezien ik nooit gerookt heb, weet ik dat niet. Maar nou, het was, in vergelijking met nu was het natuurlijk helemaal niets.
onvoorstelbaar.
Oh, ja, je wist niet beter. Nee. We waren zo groot gebracht.
Al die jaren heb je natuurlijk ontzettend fijn bij HC gespeeld. En later dan ook nog in het veteranenelftal terecht.
Ja, ik heb nog verschillende keer met de veteranen meegedaan. Ik weet niet hoeveel, maar toch wel een paar keer, ja.
Ik heb nog een ding hier zitten van de veteranen.
Ja. Toen u eenmaal gestopt bent in het eerste elftal en misschien helemaal met voetbal, bent u toch al regelmatig als supporter?
Ik ben niet alleen supporter, maar ik ben ook nog steeds, heet het ten dagen nog, in een commissie, in de commissie voor goede diensten en een enquêtecommissie. Daar ben ik nog steeds secretaris van.
Wat houdt dat precies in, die enquêtecommissie?
Nou, als er nieuwe leden komen, dan heb je een commissie dat bestaat uit Edel de Valk, Frans van Dok en ondergetekende. En die mensen komen dan bij ons en dan vragen wij waarom ze bij ons bij Racing komen. En nou, we vragen dan of ze onze contributie voldaan hebben. Kortom, of ze van hun vereniging gewaarschuwd hebben dat ze bij ons komen. En dan gaan ze 14 dagen komen ze in de roodjak. En dan kun je daar bezwaar tegen maken, tegen het aanname. Zo niet, dan wordt die aangenomen bij Racing. Dat is de enquêtecommissie. En de andere commissie waar ik in zit, dat is de commissie voor goede diensten. Dat is de commissie die we maken statuten en reglementen. Met Jaap van der Zanden heb ik dat samen gedaan, met Edel de Valk. Hebben wij nieuwe statuten en reglementen gemaakt. En als er moeilijkheden zijn in de vereniging, dan worden wij gevraagd of we daar eens onze visie over willen geven.
Nou, meneer Romeij, die blijft nog ook bij het volgende deel. Want als we dus met Jaap van der Zanden en met meneer Abi Boot nog eens bij elkaar kunnen komen, dan zullen we de periode 40-45 nog eens belichten. Toen is meneer Kuiper was er niet meer bij, dacht ik, op dat moment. Want u bent er in 40 mee gestopt ongeveer.
Nou, ik ben eruit geschreven dat we toen kampioen werden en dat ze mij toen in mijn hemd lieten staan.
Letterlijk en figuurlijk.
Ja, figuurlijk. Ja. Toen hebben we meteen de knoop doorgehakt en toen heb ik bedankt.
Dat was niet zo prettig in ieder geval.
Maar niet prettig, nee. En daar heb ik altijd nog wel een beetje de lazeris over in. Dat mag je gerust wel weten.
Nooit meer weten te bepraten met...
Ik ga er nooit meer heen op. Nee, dus, spijt me dat ik het zeggen moet, maar het is zo.
Ja. Maar over het algemeen genomen denk je toch wel met plezier terug aan die periode dat u toch de eerste elftal speler bent geweest.
Natuurlijk. Ik speelde voor alles wat ik waard was. Afgelopen. Dit deed je best.
Wat betekende voor u om roodjak te zijn?
Nou, moet u luisteren. In eerste plaats hebben wij natuurlijk diverse trainers gehad. En we hebben het over de heer Liefie gehad. En dat was een man, als hij ziek was, dan kwam hij opzoeken. En er werd nooit geen ongetogen woord door die man. Als je voetbalde, dan werd je wel op je vingers getikt. Maar voordat de wedstrijd begon, dan mocht hij je kuiten waar. En dan zei hij, zo en zo speel jij. En dat let je op, en dat en dat. En dat werd gedaan. Onverschillig wie dat was.
Nou, ik dacht dat we er zo ongeveer waren.
Schutzimaschine, si on chantait, 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 la 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 la, si on chantait, la 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 la.
Some trash. You can understand why I've gotta get back up to that sugar shack. Whoa, baby, to that sugar shack. Yeah, honey, to that sugar shack. Oh, yes, to that sugar shack. And now that sugar shack queen is
that sugar shack. Just me and her, yes, we're gonna go back to that sugar shack. Whoa, whoa, to that sugar shack. Yeah, honey, to our sugar shack. Yeah, 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 our sugar shack.
Dat niet weet dat hij oma zo mist. Dan plukt hij een roos uit een tuintje. Dat mag, want men kent zijn verdriet. Dan zet hij die bloem bij haar steentje en zingt daar heel zachtjes haar lied. Ik geef.
Ik spreek ook met de vroege beheerder van het VBZ-gebouw, de heer Bravenboer. Hij heeft de heer Donkervliet opgevolgd in 1956. Allereerst even in het kort uw militaire loopbaan.
Militaire loopbaan? Nou, ik ben in 1927 bij de marine gekomen. En ja, na verschillende rangen doorgelopen hebben, ben ik als schipper in 1950 heb ik de dienst gelaten, afgekeurd.
Hoe zou het komen dat ze juist u in 1956 hebben gekozen als beheerder van het VBZ-gebouw? Want ik heb uit de sollicitatie van de heer Donkervliet begrepen dat het niet zo eenvoudig was.
Nou, wat de oorzaken daarvan zijn, dat...
Dat we uit Afrika teruggekomen.
Ja, we zijn toen uit Afrika teruggekomen. We zijn in 1954 zijn we geëmigreerd. En in 1955 zijn we weer teruggekomen. En toen kwam in april die vacature kwam vrij van het VBZ. En daar heb ik toen op gesolliciteerd.
Met hoeveel mensen solliciteert u naar die vacature? Er waren waarschijnlijk tientallen meer.
Ja, er waren wel een stuk of 10, 12 sollicitanten.
Ja. Hoe zou het gekomen zijn dat ze juist u eruit getrokken hebben?
Ik denk omdat ik een gewezen marineman ben, was. Ik weet, want wie die andere sollicitanten waren, dat weet ik niet. Was het gebouw onderhouden. Als beheerder van het hele, ja, hoe moet je het noemen, amusementsgebouw eigenlijk. Achter de tap, 's avonds.
Om 2 uur ging je open.
Ja, 's middags om 2 uur gingen we open, ja.
Het was wel iets anders dan in het begin. Toen ging het ook zaterdagsmorgens wel eens open. En...
Ja, zaterdagsmorgens, ja. Zaterdags was onze drukste dag eigenlijk.
En zondagsmorgens waren we ook.
Hoe kwam het dat het zaterdag zo druk was?
Door de mensen die naar de markt gingen en gingen starten. Die kwamen zo tegen een uur of tussen 4 en 5 kwamen ze allemaal naar de VBZ-gebouw. Om een kopje koffie en een glaasje bier te halen.
Ja, u stond zelf achter de pomp.
En ik stond achter de pomp, ja.
Nou, was dagen gehad dat u het niet meer aankon, dat u zelfs nog personeel in dienst moest nemen?
Nou, we hebben nooit geen personeel genomen, want er waren altijd wel vrijwilligers marine mensen, marine jongens die ons kwamen helpen. En want we hebben een fancy fair daar gehad. Nou, dat was het verschrikkelijk druk. En ook met vreemde oorlogsschepen in de haven was het ontzettend druk. Soorten limonade en bier en zwakke alcoholische dranken. Zo.
Hebben ze wel eens geprobeerd in uw periode om ook andere alcoholische dranken in te voeren? Dus een borrel en zo?
Nee, dat hebben ze niet geprobeerd. Ik had wel op de bierpomp had ik flesjes met rum cola, maar ik was zo wijs geweest om de koude thee in te doen, maar op een gegeven moment waren ze toch alle vier verdwenen. Ik heb die Venstersmoel nooit gezien, want dat had ik graag gewild.
Ja. Dat is grappig. Broodjes, hapjes en dergelijke, een keuken was er niet.
Nee.
Voor ja. Keuken om te bereiden.
Nee, maar wij hebben wel broodjes verkocht en ballen gehakt hebben we verkocht.
Wel aanwezig.
En een broodje was dus erg dik belegd met besmeerd met roomboter voor 35 spie. En dat werd nog te duur bevonden, dus ik moest ermee stoppen.
Ja. Wat waren de prijzen eigenlijk van de koffie en de pils?
Nou, dat weet ik.
Koffie was een kwartje kop koffie.
Ja, kop koffie was een kwartje.
Ja. En een glaasje bier zou ook ongeveer 30, 40 cent.
Ja, dat was in die prijs. Ja. 35 cent geloof ik was het.
Een flesje bier.
Flesje bier.
Ja. Uw geschiedde bevoorrading van de dranken?
Ik had een drankleverancier.
Vals.
Van Moten heette die.
Moten, ja.
Moten. Ja. Geen Vermoten, nee, maar Moten.
Had hij de muur van me kunnen zeggen. Is dat in Vroomstraat?
Ja, later is hij naar het Juliaandorp gegaan, geloof ik.
C. Moten heette die, dat klopt. Ja.
We hebben wel wat afgelachen daar. Ja.
Dat, ook wel met levendige muziek?
Ook. Nee, hersteld. Nee, hebben we wel eens een bandje gehad?
Van, ja, met een dansavond.
Ja, met een bandje, ja.
Hoe was het eigenlijk gesteld? Je had toen nog een aantal militairen te huis, hè? Maar dat was nog geen concurrentie voor jullie in die tijd?
Die er toen waren niet, maar die er later bij kwam, dat Rooms-Katholieke militairen te huis. Nou, die hebben ons volkomen lam gelegd.
En merk je dat van de een op de andere week?
Van de een op de andere dag heb ik dat gemerkt. Want ik kan me nog goed herinneren, de dag voordat het katholieke militaire tehuis geopend werd, lag er hier een paar buitenlandse schepen, Amerikanen geloof ik. Nou, we zaten tot aan de nok toe vol. En de volgende avond zat ik er alleen. En ik heb er nooit meer iemand gezien ook.
Nee.
Maar er kwamen, ja, maar ja, kwamen toch wel weer wat mensen?
Nou, weinig. Heel weinig.
Zaterdags ook niet?
Alleen zaterdagsmiddags, ja. Want toen zijn we, na een paar weken zijn we gesloten. En toen waren we alleen zaterdagsmiddags open.
Door de week natuurlijk?
Nee, we waren gesloten helemaal.
Nou nee, in de week waren we s'avonds open. Want toen jij in het ziekenhuis lag, heb ik het waargenomen.
Oh ja,
nee hoor, s'avonds waren we open hoor.
Oh, dat weet ik niet meer.
Moesten jullie nog bepaald huur betalen?
Ja, wij hadden vrijwonen.
Ja, dat was weer mooi.
Maar een heel klein salaris.
Maar ik had 150 gulden in de maand met de pas links.
Maar ja, de fooie speelde ook een rol natuurlijk. De fooie die u kreeg speelde ook een rol.
Nou, die waren
de fooie, nee hoor, de fooie heb ik nooit gehad. Nee hoor. Nog eens een pilsje krijgen, maar
dat gebeurde haast niet.
Nee, kwamen, nee.
Kwamen er ook hogere manschappen, onderofficieren en officieren?
Nee. Er kwamen wel een enkele onderofficier, want die meneer die hier in Burger zit, dat was een sergeant-machinist.
Oh ja.
Nee, en
we konden wat meer besteden natuurlijk, hè?
Ja, nee, maar kijk, je had die onderofficiersclub de Mook, hè? Daar gingen ze allemaal de onderofficieren naartoe.
Thank you.
heeft u nadat u het militair tehuis bent verlaten gaan doen binnen de marine?
Toen ben ik bootsman geworden op de, van het internaat Zeevaartschool. Dat heb ik 3 jaar gedaan. En toen ben ik daar 2 officier geworden. En toen ben ik daar gebleven tot mijn 63ste jaar.
Dat was dus een heel mooie afsluiting.
Ja, en toen kreeg ik te maken met het generatieproblemen. Toen ben ik daar weggegaan.
Maar je hebt veel plezier gehad al die jaren.
Ja hoor.
Ik deed er nog wel eens met een beetje heimwee naar terug.
Nee, eigenlijk niet. Nee. Wel naar mijn, ik kijk wel terug met heimwee naar mijn marinejaren. Maar aan die jaren daartussenin, daar heb ik niet. Ik heb wel prettige dagen gehad, gelukkig. Maar ik had graag mijn carrière beëindigd bij de marine zelf. En ik was 40 jaar dat ik afgekeurd werd. En dat heb ik wel erg jammer gevonden altijd.
Dat had ook nog moeten weten, ja. Ik ben in bezit wel de oudste.
Als de tijd nog weer zo zou zijn, de jaren dat u over spreekt of gesproken heeft, dan zou u onmiddellijk weer...
God, wat dat is een prachtig mooi leven. Vrij, wat wil je nog meer, maar nee. Wat het eten van de grond hadden wij het eten.
Konden jullie allemaal zelf wel goed zwemmen? Konden jullie allemaal goed
zwemmen? Ja. Dat toch ineens kon, dat zou ik mij gaan schamen hoor.
Ik kan niet zwemmen. Ik kan geen vlag maken. Ik heb mijn leven lang op zee gezeten, ik kan geen vlag maken.
Dus als u over boord had geslagen, dan hadden ze zelf u moeten redden.
Ja, dat was ook.
Ik kon goed zwemmen, ja. Dat kon ik goed doen.
Maar 1
moet
ze komen,
hè? Ja. Nou, dat kon ik goed hoor.
1, 2, 3.
Dat was wel bij de tijd hoor. Ja.
Jus zei er een van de weinigen nog van de oude garde die hier aanwezig is.
Deze twee, nee. En dan de Claudie hier ook.
Hoe komt het dat die oude zeebedden, dat die zeebedden zo oud worden, zo'n hoge leeftijd bereiken?
Hé, hey, hier, hey, hey, daarom.
Ja, dat laat maar je lichaam. Ik heb ook een maagdweer gehad 20 jaar geleden hoor.
Het feit dat u dus dat u toch nog kerngezond uitziet op uw hoge leeftijd, dat is...
Een keer niet. Ik ben af en toe een klein beetje kort adem worden, maar ik weet het als een reiger.
Zou de uitwerking van de zee geen invloed hebben op de verlenging van de levensduur?
Nou, maar ik heb vroeger duizenden slagen geroet. Hele dagen zetten we in de flat. En dan moet je denken met een warm drinken bij. Een fles koud water. En dan een garnalenvisje was er een paar van die spekgarnalenpretje op. Van de beer. Ja, en een sardienvisje en een haringvisje, altijd koud.
Het was oersterk, hè?
Nou ja.
Ja.
Lezen
ervan, hè?
Nou ja,
je moet. We waren niet bang, die bang.
Ik ken nou nog goed.
Ik heb geen angst, hè?
Ik ben spoorlijk en ik heb een kuiltje met een ei. Eén bakje koffie, een paar borreltjes en een paar pijpjes. En smiddag eet ik ook goed, veel vis. En s'avonds, zou ik maar zeggen, dan neem ik ook wel weer een ei mee. Met één sneetje brood aan zet ik op. En dan altijd melk aan mijn brood. En s'avonds weer een paar borrels. En dan draag ik over erin, die elektrische beker.
Nou, heerlijk hoor.
Big boy, big boy, big boy, big boy, hit that perfect big boy.
rock. Some people think it came from Tennessee, then spread on out to the Lone Prairie. It's hillbilly rock, fiddly-dee, turns me inside out. Give me some rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock. Rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock. Grab yourself a partner, lose the blues, wear your snowpot clothes and stomping shoes. Better head for the hills, gonna blow my fuse. Ooh, I'm gonna shout, give me some rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock. Rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock. Rockabilly swang the do-si-do, and the guitar man chase the old banjo. Leave the hope for the crow, I'll go man go, wiggle like a trout. Give me some rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock. Rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, ooh, rock, rock. From the moment that you feel this crazy beat, you gotta lose control of your two-legged feet. Give me Mountain Juice, turn me loose, leave me wave my arms about. Give me some rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rockabilly, rockabilly, rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock. You know what rockabilly's all about. You know it's gonna make you sing and shout. You know you're gonna act like a crazy fool. Who cares? It's cool, rockabilly, rockabilly, ooh, rock, rock.
Pal, I got troubles. Will you help me out? Just do me a favor, pal. Call Rosie on the phone. I gotta find out what she does when I leave her alone. I gotta find out if she's true to me. No matter what the truth will do to me, do me a favor and call my Rosie on the phone. Hey, try to make a date for 8:30 and let me know real soon whether or not she talks about me when she's sitting with you underneath the moon. Do me a favor, pal. Call Rosie up tonight. Tell her that I'm busy and you know I'm safe on the shelf. But when I think about Rosie being untrue, cheating in the moonlight, kissing you, I think I'd better call Rosie myself. I gotta find out if she's true to me. No matter what the truth will do to me, do me a favor and call my Rosie on the phone.
Call Rosie on the phone.
Yeah, and try to make a date for 8:30. And hurry or the scheme will flop. I wanna find out if she'll talk about me when she's dancing with you at the record hop. Do me a favor, pal. Call Rosie up tonight. Tell her that I'm busy and you know I'm safe on the shelf. But when I think about Rosie being untrue, cheating in the moonlight, kissing you, I think I'd better call Rosie myself.
There's nothing more that I'd like to do than take the floor and dance with you. Keep dancing. Let's keep
Since you've been gone, my heart's broken. just knee-deep in the blue.
Venez chanter les chants de la jeunesse, des chansons pop qui tournent dans l'air, des chansons pop, musique populaire.
Thank you.